Goedemorgen gemeente, broeders en zusters. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Hoornaar uit Ermelo zal voorgaan. Ik maak ook even van de gelegenheid gebruik om u de groeten over te brengen van een tweetal zustergemeentes in Kenia, waar ik de afgelopen twee zondagen in het midden van hun geweest ben. En bij deze mag ik u groeten namens de zustergemeente in Kitale, Kenia, en de zustergemeente in Busia, in Kenia. Dus bij deze. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Op toonhoogte, lied 219. Heilig, 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 Heer God Almachtig. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Ook deze morgen belijden we dat ons hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die van generatie op generatie zijn trouw bewaart en nooit zal loslaten het werk waar zijn hand eenmaal aan begonnen is. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heiland en van de Heilige Geest. Amen. De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen: niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want als we leven, leven we voor de Heere. En als we sterven, sterven we voor de Heere. Of we dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. We vervolgen de dienst en zingen met elkaar uit Psalm 43, de versen 3, 4 en 5. Verootmoedigen wij ons ook deze zondagmorgen voor Gods aangezicht door te luisteren naar zijn heilzame geboden die tot ons komen uit Exodus 20. En in aansluiting daarop zingen wij uit de berijming van de 10 geboden de versen 1, 2 en 9. God sprak en spreekt al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. Ze zeiden tegen Mozes: spreek u met ons, dan zullen we luisteren, maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. Mozes zei tegen het volk: wees niet bevreesd, want God is gekomen om u op de proef te stellen, en opdat de vreze voor hem u voor ogen staat, opdat u niet zondigt. Het volk bleef op een afstand staan. Maar Mozes naderde tot de donkere wolk waar God was. Amen. bidden wij samen om de leiding van de Heilige Geest en de opening van de schrift. Trouwe God, lieve Vader in de hemel, hartelijk dank voor deze nieuwe dag die weer is aangebroken. Dank u wel dat we mochten opstaan na een nacht van rusten. Dank u wel dat we ook vanmorgen als jongeren en ouderen gehoor hebben kunnen geven aan de uitnodiging van u om samen te komen op deze plaats waar u uw gemeente hebt samengeroepen. Dank voor uw voortgaande zorg. Dank dat we ons op deze zondagmorgen verbonden mogen weten met allen die ook op hoorafstand deze dienst mogen meebeleven. En dat we ons verbonden mogen weten met allen wereldwijd die uw lieve naam belijden. We zijn gelukkig niet alleen op deze aarde die wat met u hebben. We zijn niet de enige die beseffen in alle dingen van u afhankelijk te zijn. Wij mogen samen met uw kinderen wereldwijd de grote naam van u bezingen en zicht krijgen op uw heerlijke toekomst. Daartoe hebt u ons ook vanmorgen weer samengeroepen en samengebracht. En hier zijn we, mensen die met al onze zorgen en met al onze problemen ook vanmorgen in de kerk zitten. Maar ook met onze vreugde en met onze dankbaarheid. U kent ons, u weet wat er allemaal in ons leven speelt van dag tot dag. We hoefden het bij de kerkdeur niet af te geven, maar we mogen er mee voor uw aangezicht komen. Hier zijn we, Heere God. Wil ons aanraken. Ons aanspreken. In en door uw woord. Heilige Geest, leid ons. En wilt u ook in dit uur de woorden in ons hart schrijven, zodat we er niet meer los van komen. Laat deze dienst zo eredienst voor u mogen zijn. Vader, Zoon, Heilige Geest. Amen. Ter inleiding op de lezing uit de schrift zingen wij nu Psalm 89, het 19e vers.
Thank you.
Wij lezen vanmorgen uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus, het vierde hoofdstuk, de eerste 8 versen, 2 Timotheus 4. Paulus schrijft daar: ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat ze de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat ze zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, vervul uw dienstwerk ten volle. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop tot een einde gebracht, ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag zal geven. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Hier eindigt de lezing uit de schrift. We zijn gelukkige mensen dat wij deze woorden van God ontvangen hebben. Nog gelukkiger zijn we wanneer we er in geloof ook uit leven. Ik zou vanmorgen een streep willen zetten onder het zesde vers van 2 Timotheus 4. Deze woorden, waar Paulus zegt: het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. En het thema voor de verkondiging van morgen is afscheid nemen. Afscheid nemen. Wij zingen nu ter inleiding op de verkondiging Psalm 73, de vers 12 en 13. Het laatste vers van Psalm 17 zingen we direct na de verkondiging. Zondagen van de voleinding, gemeente van onze Here en Heiland Jezus Christus, zo worden de laatste zondagen van het kerkelijke jaar wel genoemd. En ze eindigen dan met de zogenaamde eeuwigheidszondag. Nou, die benamingen op zich zeggen al genoeg. Het mag duidelijk zijn dat alle nadruk wordt gelegd op de voleinding van de wereld door onze God. En er kan in één adem aan worden toegevoegd: God komt tot zijn doel, ook met een ieder van ons. De wereld met zijn leed en zijn ellende, zijn rampen, ons gebarsten en gebroken bestaan, het is niet het einde. Er is geen sprake van uitzichtloosheid en terechtkomen in een donker gat. God zal het werk van zijn handen, waar hij met zoveel liefde en zorg aan begonnen is, nooit loslaten. Hij zal zijn werk voltooien. Hij maakt af wat hij ter hand heeft genomen. En daar wordt op deze zondagen van de voleinding als het ware een dikke streep onder gezet. Het wordt ons midden in de sores van het leven als evangelie verkondigd. En dat weten we natuurlijk wel, maar toch. De werkelijkheid kan zo weerbarstig en wreed en hard zijn dat we het gemakkelijk vergeten en ons door het nieuws van de dag van de wijs laten brengen. Alleen daarom al is het goed om elke zondag naar de kerk te komen en aan het begin van elke kerkdienst te belijden dat onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft in eeuwigheid en het werk van zijn handen nooit zal loslaten. En dat wordt ons op deze zondagen van de voleinding nog eens extra onderstreept. God komt tot zijn doel met een ieder van ons. En het kan helemaal geen kwaad dat daar de vinger bij gelegd wordt, want doorgaans staan wij daar niet zo bij stil. Laten we maar heel eerlijk zijn, wij hollen door. We zijn gefixeerd op het hier en het nu. We laten ons zo in beslag nemen door het nieuws van de dag dat we nauwelijks meer gericht zijn op wat ons te wachten staat. De eeuwigheid en de overdenking van het toekomende leven, dat komt nauwelijks nog ter sprake, dat schuiven we ver voor ons uit. We weten het wel, dat we op die manier aan struisvogelpolitiek doen. We steken onze kop in het zand voor Gods werkelijkheid. Maar ja, we hebben onze handen vol aan de dingen van de dag toch? En we komen aan de dingen van de eeuwigheid gewoon niet toe. Daarom is het goed dat uitgerekend op de zondagen van de voleinding en de eeuwigheidszondag aandacht wordt gevraagd voor de zaken van de eeuwigheid en de zaken van de eindigheid van het aardse bestaan. Iemand als Paulus heeft beslist niet meegedaan aan het praktiseren van struisvogelpolitiek. Paulus heeft met twee benen in de samenleving van zijn dagen gestaan en heeft geweten wat er allemaal te koop was, wat de problemen waren, wat er leefde aan zorgen en verdriet. En de gedachte aan de eindigheid van ons leven op aarde, de gedachte aan de dood en alles wat daarmee samenhangt, die gedachte heeft hij niet maar van zich afgeschoven, ver vooruit. Nee, hij heeft er terdege rekening mee gehouden. Trouwens, een gelovige, iemand die door het geloof het eigendom van de Heere Jezus mag zijn, die is toch per definitie niet alleen maar aards gericht. Je mag er toch van uitgaan dat een gelovige gericht is op het rijk van God en de heerlijkheid die ons wacht. Paulus kan uit eigen ervaring vertellen dat hij meer dan eens in doodsgevaar heeft verkeerd en dat hij ook doodsangsten heeft uitgestaan. Hij heeft de dood, om zo te zeggen, recht in de ogen gezien. En verschillende keren ook gedacht dat zijn laatste uur was aangebroken. Toch mocht hij verder leven. Hij mocht in blessuretijd verder. En raakte hij in paniek en werd hij door dreigend doodsgevaar afgeschrikt? Nou, nee, hij bleef onder alle omstandigheden rustig en kalm. Aan de broeders en zusters in Filippi schrijft hij: leven of sterven. Ja, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Het is me om het even. En ik weet niet goed waar ik voor moet kiezen. De dood jaagt me geen angst meer aan. De angel is er voor mij uit weg. Het leven, dat is voor mij Christus. En daarom is voor mij het sterven alleen maar winst. Afscheid nemen, daar zie ik niet tegenop. Daar raak ik niet van in paniek. Ik verlang er zelfs naar om heen te gaan. En om met Christus te zijn. Dat is, om zo te zeggen, de grondhouding van Paulus' leven. Zo staat hij in de samenleving van zijn dagen. En zo doet hij ook waartoe hij van Gods wegen geroepen is. In een afscheidsbrief gericht aan zijn geestelijke zoon Timotheus geeft hij allerlei pastorale adviezen met het oog op het werk in de dienst van de Heere God. Paulus zet, om zo te zeggen, nog eens even de puntjes op de i. En de zaken waar het werkelijk om gaat, die heeft hij voor Timotheus nog eens op een rij gezet, zodat zijn jonge medebroeder mag weten waar hij op dient te letten en waar hij zich aan dient te houden. Predik het woord. Je zou kunnen zeggen, als dat nou allemaal nog eens een keer is gezegd en als hij dat zijn jonge broeder in Christus op het hart heeft gedrukt, dan kan hij ook afscheid nemen. Door nabestaanden wordt nog wel eens gezegd, ja, we hebben nog alles tegen elkaar kunnen zeggen. Er is niets onuitgesproken gebleven. Het was goed. Maar je hoort ook wel van nabestaanden die er hun hele verdere leven mee blijven zitten, dat ze niet echt afscheid hebben kunnen nemen en dat ze graag nog dingen hadden willen zeggen die in het verleden fout gegaan waren. Maar ze zijn er niet meer voor in de gelegenheid geweest. Er zijn dingen verzwegen en weggestopt. Er waren dingen waar niet over gesproken kon worden, omdat ze te gevoelig waren. Of omdat er een waas van geheimzinnigheid over lag. Het is heel opvallend dat juist over de relatie met God vaak ook wordt gezwegen. Mensen geven zich in dat opzicht niet zo gemakkelijk bloot tegenover elkaar. En over sterven en dan, ja, daar wordt dan al helemaal in alle toonaarden over gezwegen. Je moet ook immers oppassen dat je geen grote woorden gaat spreken. Hoeveel zijn er niet die met een ziekte onder de leden stommetjes spelen? Er helemaal niks over zeggen, zelfs niet tegen de eigen geliefde. Nou, zo iemand is Paulus beslist niet. Hij speelt open kaart tegenover Timotheus wanneer hij zegt, het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Je zou kunnen zeggen dat we vanmorgen eigenlijk mogen meelezen in het geestelijk testament van Paulus. En dat begint ermee dat hij heel realistisch zijn eigen situatie onder de ogen ziet en er eerlijk over spreekt. En hij is nuchter genoeg om te beseffen dat het einde, dat het levenseinde in zicht is. En dat stopt hij niet weg. Daar zwijgt hij niet over. Maar hij benoemt het. En hij loopt er ook niet voor weg. Ik moest weer denken aan de oud-presentator van de EO, Henk Binnendijk, die ik ooit voor de radio hoorde zeggen dat hij samen met zijn vrouw regelmatig sprak over het definitieve afscheid dat steeds dichterbij komt. Maar niet op een manier dat je daar bang van hoeft te worden, maar wel met het uitzicht op de heerlijkheid. Het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. In een televisieprogramma van de EO werd ik ooit geraakt door een tweetal uitspraken. De eerste was van een 100-jarige, een man van het leger des Heils. En je zag hoe hij er nog uittrok om de boodschap van het evangelie door te geven. En in het programma werden beelden vertoond van een opvanghuis voor dak- en thuislozen waar hij kwam. En deze broeder was heel eerlijk en hij zei: ik zie er echt niet altijd naar uit om heen te gaan. God heeft me hier blijkbaar nog nodig. Moet je nagaan, 100-jarige. En een andere oude broeder die in datzelfde programma aan het woord kwam, getuigde er openlijk van: ik ga eenmaal naar huis. En ter verduidelijking voegde hij eraan toe: huis met allemaal hoofdletters. Afscheid nemen. Het had voor deze beide broeders niet iets waar ze met weemoed over spraken, iets waar ze tegenop zagen. Je zou kunnen zeggen dat ze er heel bewust en in alle nuchterheid over spraken. Eigenlijk precies zoals ook broeder Paulus dat doet tegenover zijn geestelijke zoon Timotheus. Het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Er komt binnen niet al te lange tijd een eind aan mijn verblijf op deze aarde. Mijn levensreis loopt ten einde. De aftelling is al begonnen. Maar ja, Paulus, zijn wij dan geneigd te zeggen: Paulus, hoe kun je daar nou zo zakelijk en zo nuchter over spreken? Ben je dan zo'n koele kikker en komen er niet allerlei emoties bij jou boven? Je lijkt wel op een notarisman die zonder iets van zijn emoties te laten merken en op een uiterst eentonige manier een akte voorleest. Nou, zegt Paulus, denk niet dat ik zo kil en afstandelijk spreek over mijn levenseinde. Ik ben er wel terdege met alle vezels van mijn bestaan bij betrokken en het is zeker geen zakelijke mededeling die ik doe. Maar het zijn niet mijn emoties en niet mijn gevoelens die van doorslaggevende betekenis zijn. Het is de relatie met God die beslissend is. En daarom, omdat ik van de Heere Jezus mag zijn, is mijn kijk op het levenseinde positief. Begrijp me goed, daar is de dood voor mij geen vriend geworden. De dood is nog altijd een vijand. Maar wel een waarvan ik geloven mag dat hij door Christus overwonnen is en daarom nu voor mij een doorgang tot het eeuwige leven is geworden. Ik kan de dood recht in de ogen zien. Ik kan afscheid nemen. Niet klagend, niet jeremierend, maar met het hoofd omhoog en het hart naar boven. Je hoort soms van mensen die van de dokter te horen hebben gekregen dat ze ongeneeslijk ziek zijn en dat er door de medici niks meer aan gedaan kan worden, dat ze het hoofd niet laten hangen. En ze gaan verder alsof er niks aan de hand is. En de omgeving zegt dan vaak: nou, de klap komt nog wel. Want het is natuurlijk niet niks als je zo'n bericht te verwerken hebt gekregen. Hij mag er wel sterk lijken, is het niet allemaal de buitenkant die we te zien krijgen. En wordt er achter die schijnbare sterke gevel niet ontzettend hard gevochten? Ja, het zou natuurlijk zomaar kunnen. Psychologen hebben niet voor niets geconcludeerd dat er vaak bepaalde fasen zijn waar iemand doorheen gaat, hè? De fase van ontkenning en de fase van boosheid. De fase van verzet en van opstandigheid. Maar ook de fase van overgave en berusting. En dat is lang bij iedereen niet zo. En dat zijn ook geen keurig afgebakende fases. Het loopt meer dan eens dwars door elkaar heen en dat botst met elkaar. En toch, met het levenseinde in zicht, zal het niet met iedereen op precies dezelfde manier gaan. Eén ding mogen we weten in het geloof en vanuit de verbondenheid met Christus, onze heiland, mag er over dood en graf heen worden uitgezien naar de heerlijkheid die ons wacht. Afscheid nemen. Nee, dat is niet iedereen gegeven. Maar mijn broeder en zuster, wat is het goed om daarmee ook niet tot het laatst toe te wachten. Ik lees in mijn Bijbel van Isaac als hij oud geworden is en hij zijn oudste zoon Esau bij zich heeft laten komen, dat hij tegen hem zegt: ik ben oud geworden en ik weet de dag van mijn dood niet. Doe wat ik je nu opdraag en dan zal mijn ziel je zegenen voordat ik sterf. En wanneer Jozef gehoord heeft dat zijn vader ja is, neemt hij zijn twee zoons, Manasse en Ephraim, met zich mee. En dan brengt hij die jongens bij hun grootvader. En dan lees ik: Israël verzamelde zijn krachten en ging op het bed zitten. En hij zegende zijn zoon Jozef en zijn beide kleinzoons, Ephraim en Manasse. Een geweldig, indrukwekkend afscheid. Zeker ook als je leest wat Jacob vanaf zijn sterfbed zegt: zie, ik ga sterven, maar God zal met jullie zijn. En hij zal jullie terugbrengen naar het land van jullie vaderen. En vervolgens laat Jacob al zijn zoons bij zich komen om ze één voor één ten afscheid toe te spreken. Hij zegende hen elk met een eigen zegen. En wanneer Jozef zijn levenseinde voelt naderen, zegt hij tegen zijn broers: ik ga sterven, maar God zal zeker naar jullie omzien en jullie uit dit land laten trekken naar het land dat hij gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Afscheid nemen. Als je op internet kijkt, kom je tot de ontdekking dat er heel wat wordt geboden op de markt in dit opzicht. En het zijn niet alleen verzekeringsmaatschappijen die met goede uitvaartverzekeringen aan de weg timmeren. Er worden ook allerlei tips gegeven hoe je een begrafenis zo goed mogelijk kunt laten verlopen. Je treft gedichten aan waar je gebruik van kunt maken. En ongetwijfeld kent u die reclame ook wel, waarin een dochter via de telefoon tegen haar moeder zegt: dit is ook een mooie tekst, mama. Ja, het moet vooral mooi zijn, hè? De dood moet in zekere zin worden gecamoufleerd. Nu zou je kunnen zeggen dat er door Paulus ook wat omheen wordt gedraaid. Hij zegt niet rechtstreeks zoals Jacob: ik ga sterven. Hij zegt ook niet: ik ga dood. En daarmee is het gewoon over en uit, afgelopen, voorbij. Nee, je bent geneigd om ook de woorden van Paulus te bestempelen als mooi. Hoor maar hoe hij het precies formuleert. Het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Of zoals het in de oude Statenvertaling stond: de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Of zoals het in nieuwere vertalingen staat: het tijdstip van mijn verscheiden, het moment waarop ik heen ga. Nu staat er in het Grieks een woord waarbij we eigenlijk aan twee dingen moeten denken. Aan een schip en aan een tent. Een schip dat voor anker ligt en waarvan de trossen, waarvan de touwen worden losgegooid. Het anker wordt gelicht en het schip gaat de haven verlaten op weg naar zijn uiteindelijke bestemming. Zo ziet Paulus zijn aardse leven. De afvaart kan elk moment plaatsvinden, is eigenlijk al begonnen. Hij zal heen gaan. En dat is een woord dat ook wel wordt gebruikt voor sterven. In het Duits is dat nog veel dieper weergegeven, namelijk met het woord heimgegangen, naar huis gegaan. En weet u, van wie ik ook lees dat hij het woord heen gaan gebruikt? U kent hem wel, Simeon, die in de tempel aanwezig was toen het kind Jezus binnen werd gebracht om aan de Here voorgesteld te worden. En dan staat er dat Simeon het kind in de armen nam, God loofde en zei: nu laat u, Here, uw dienstknecht gaan, heen gaan in vrede. En dan gebruikt u precies hetzelfde woord losmaken of loslaten, dat ook hier door Paulus wordt gebruikt. En als Simeon met het kind in de armen spreekt over gaan, heen gaan, dan betekent dat niet alleen maar sterven. Het betekent ook heen gaan in de betekenis van het leven weer ingaan, de draad weer oppakken. Je kunt met Jezus het leven in en het leven aan, over hoogten en door diepte. En op Gods tijd kun je ook gezegend en getroost het leven verlaten, afscheid nemen. Paulus schrikt er niet voor terug. Hij is realist genoeg om te beseffen dat de laatste reis op het punt van beginnen staat. De reis over de doodsrivier, maar het is de reis naar huis. Afscheid nemen, losmaken en loslaten. Dat betekent ook denkend aan een tent, opbreken. Neem uw tent op, ga op reis naar het land dat ik u wijs. De tentpinnen moeten uit de grond worden getrokken. En de tent moet worden afgebroken en verplaatst. En het is niet voor niets dat Paulus in zijn brief aan de Korintiërs ons leven op aarde vergelijkt met tentbewoner zijn. En de aardse tent, ons tijdelijk onderkomen, moet uiteindelijk worden afgebroken. We moeten verhuizen. Van de aardse tent die kwetsbaar is en aan slijtage onderhevig is, naar het gebouw van God dat eeuwig is en waar plaats voor ons is gereserveerd. Het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Is dat erg? Moeten we daar verdrietig van worden? Nee, het is juist reden om met groot verlangen uit te zien naar het moment dat we veilig aan zullen komen bij Vader. Dat we thuis komen. Hoe dat allemaal precies zal zijn, nou gemeente, ik kan er geen zinnig woord over zeggen. En u ook niet, denk ik. En alles wat wij kunnen bedenken en wat wij erover kunnen zeggen, dat is niets anders dan rupsen filosofie over vlinderheerlijkheid. Het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Dat laat Paulus ons vanmorgen weten in zijn geestelijk testament. En wij? We kunnen er toch alleen maar amen op zeggen. Tijdens deze zondagen van de voleinding worden we bepaald bij de eindigheid van ons aardse bestaan. Niet om ons angst aan te praten, maar om ons juist bij voorbaat al ons erover te laten verheugen dat we altijd bij de Heere zullen zijn. Zo dan, mijn geliefde broeders en zusters, troost elkaar met deze woorden. Want ons sterfuur is het uur waarop we bevorderd zullen worden tot heerlijkheid. Amen. Laten wij samen God danken. Wij danken u voor dit wekelijkse moment waarop wij als van uw wereldwijde kerk samen mogen zijn, Heere God. En waarop u uw woorden wilt spreken tot ons. Dank voor het uitzicht dat u geeft. Dank dat u onze blikrichting ook vanmorgen weer hebt bijgesteld. We zijn vaak zo beperkt en zo gericht alleen maar op het hier en het nu. En we hebben onze verantwoordelijkheid op uw aarde. Leer ons die ook nemen. En leer ons doen waartoe u ons geroepen hebt. Maar laat bij alles onze blikrichting op u gericht mogen zijn. De blik omhoog. De blik op uw toekomst. Wij bidden, o God, voor hen wie leven gebroken is. Voor hen die ziek zijn en die misschien wel met veel vragen zitten. Mensen aan wie zo aan de buitenkant helemaal niks te zien is, maar die toch door een diep en donker dal gaan. U kent ze, ook hier in Ochten. En u weet wat ze nodig hebben. Houd u ze vast. Troost ze met de belofte van uw evangelie. Met de belofte dat het leven in u is. Nu en eeuwig. Wij bidden u voor het werk dat we elke dag mogen doen. Ook voor het werk in uw gemeente. We bidden u voor vervulling van vacatures in de kerkenraad. En als er benoemingen zijn gedaan, wilt u ze de broeders de wijsheid geven om ja tegen u te zeggen. Laat uw gemeente gebouwd worden in geloof, hoop en liefde. En laten we als gemeente ook toekomstgericht leven. Wetend dat het beste nog komen moet. Maranatha. Amen. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleidt des Heren hand. Het slotlied is op toonhoogte 336. waar het woord ontvang de zegen van onze God en vervolg uw reis op weg naar huis onder Gods zegen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u en jullie allemaal. Amen.